Hallo, ik ben Mark Chavan. Ik schrijf voor De Correspondent over politiek en democratie. De laatste maanden heb ik het land rondgetrokken om met rechters te praten, omdat ik onraad bespeurde. Er is een crisis in de rechtspraak en die gaat over onze democratie. Daar heb ik een serie stukken over geschreven waarvan ik nu het eerste ga voorlezen. De serie heet Red de Rechtspraak. Laten we beginnen. De rugstreeppad en de zandhagedis hebben het niet gered voor de rechter. Het circuit van Zandvoort mag meer tribunes bouwen voor Formule 1 races, hoewel natuurorganisaties zeker weten dat de provincie Noord-Holland dat had moeten verbieden, omwille van het leefklimaat van de rugstreeppad en de zandhagedis in de Zandvoortse tuinen. Op dit vonnis van de voorzieningenrechter in Haarlem volgden, niet geheel verrassend, woedende reacties, zoals: rechtspraak wat krom is. Een prinselijk gebaar van onze onafhankelijke rechtspraak. Een belediging van de rechtspraak. De rechtspraak is koninklijk corrupt, maar dat wisten we al. Hoe zouden de reacties zijn geweest als dezelfde onafhankelijke rechter de door prins Bernard Junior bepleite terugkeer van Formule 1 wel had geblokkeerd? Zou het dan zoiets zijn als: hagedis belangrijker dan plaats Nederland in top autosport? Of: Formule 1 wijkt voor kans op stress bij rugstreeppad. En: biogekkies mogen van ongekozen rechter plezier miljoenen verbieden. Nou ja, rechtspraak is van iedereen, maar niet iedereen voelt dat zo. Wie ongelijk krijgt, weet zeker dat rechters lid zijn van de ene of juist van de andere partij. Dat zij de elite en de milieumaffia dekken. Bovendien laten zij psychopaten zomaar los rondlopen en straffen zij scooterboefjes halfzacht, omdat bij hen in de buurt nooit wat gebeurt. Afgelopen maanden sprak ik met kantonrechters, rechters en raadsheren in hoger beroep, specialisten in jeugd- en gezinszaken, zware misdrijven en conflicten tussen bedrijven, rechters die zaken tussen burgers en de overheid berechten, zowel in de Randstad als daarbuiten. Ik was onder de indruk van hun toewijding en inzet, hun trouw aan het recht van iedere burger op een eerlijk proces. Ik ontdekte dat ze zich ook zorgen maakten over toegankelijkheid van hun rechtspraak, over achterstanden en een structureel gebrek aan tijd om hun werk goed te doen. Zij vrezen voor de kwaliteit van de rechtspraak waar Nederland op mag rekenen. We staan er meestal niet bij stil, maar het is vrij bijzonder. We leven in een democratische rechtsstaat, waarin niemand alle macht heeft over de rest van de bevolking. Niemand heeft hier het laatste woord. Dat kan omdat we naast de wetgevende en de uitvoerende machten ook een onafhankelijke rechterlijke macht hebben. Voor het leven benoemde rechters die geen aanwijzingen van ministers, kamermeerderheden of wie dan ook aannemen. In een ideale democratie zorgt die rechterlijke macht voor een op het recht gebaseerd oordeel bij geschillen tussen mensen en instellingen. Dat kunnen bedrijven zijn, maar ook de overheid zelf. In die gezonde democratie vormen rechters ook een onafhankelijk oordeel over strafzaken tegen wetsovertreders. In die ideale situatie is de rechter voor iedereen toegankelijk en volgt dat oordeel redelijk snel op een meestal openbare zitting, in begrijpelijk Nederlands. En is het een evenwichtig vonnis, gewezen door een deskundige, goed opgeleide rechter die tijd heeft om zonder druk van buitenaf zijn werk te doen. Hoe tevreden veel Nederlanders ook zijn met hun democratie, die ideale omstandigheden bestaan niet voor de rechtspraak in Nederland. Rechters zijn structureel overbelast. Ze krijgen weliswaar minder, maar steeds ingewikkelder zaken voor zich. Het gevolg is: het duurt vaak te lang voor partijen een vonnis krijgen. Rechtbanken en gerechtshoven voelen zich onder druk gezet door het ministerie, de politiek en een publieke opinie die snel oordeelt zonder grondige kennis van de feiten. Rechters die ik sprak maken zich er zorgen over dat de verantwoordelijke minister macht uitoefent over de rechters via de Raad voor de Rechtspraak. Dat is de koepelorganisatie van rechtbanken en gerechtshoven. Die door de minister benoemde raad bepaalt op haar beurt wie de gerechten bestuurt. De minister stelt, met goedkeuring van het parlement, ook de begroting van de rechtspraak vast. Hij beïnvloedt het werk van de rechters verder door het aantal rechtbanken te beperken, door rechtspraak als kostenpost af te schilderen, door een managementvisie op te leggen die volgens veel rechters strijdig is met hun functie. Door de invoering van zoiets als strafbeschikkingen worden steeds meer strafzaken buiten de rechter om afgehandeld. De rechtspraak in Nederland is nog steeds onafhankelijk en serieus, maar niet altijd zo goed als we zouden willen, vertelden rechters me. De rechtspraak is niet het veilige bezit dat zij zou moeten zijn in een goed functionerende democratische rechtsstaat. Het gaat hier niet om de zoveelste beroepsgroep die vindt dat ze te hard moet werken voor te weinig geld. De rechtspraak is noodzakelijk om de democratie te laten functioneren. Rechtspraak heeft alles met democratie te maken, want democratie gaat over het overbruggen van tegenstellingen, ruimte geven aan verschillen van opvatting, rekening houden met minderheden. Dat vereist rechtszekerheid om een onafhankelijk, op het recht gebaseerd oordeel te kunnen vragen als je er langs andere weg niet uitkomt. Dat werkt alleen als iedereen gelijk is voor de wet en voor het recht en als iedereen gelijke toegang heeft tot het recht. Dat kan je niet garanderen als je de rechtszoekende behandelt als een klant op de markt voor probleemoplossingen. Zeker een samenleving die voortdurend moet veranderen kan alleen bloeien met een minimale hoeveelheid zekerheid. Neem de acute klimaatopgave van de komende decennia, die voor iedere burger en ieder bedrijf ingrijpende veranderingen met zich meebrengt. Die kunnen ieders bestaanszekerheid direct raken, ook die van bedrijven. Dan is een onafhankelijke rechter nodig om het recht toe te passen. De oud-Hollandse praktijk van er samen uitkomen zal niet altijd genoeg zijn. Uiteindelijk moet iedereen kunnen rekenen op een eerlijke toepassing van de wet en van het recht door een onafhankelijke rechter. Wet is niet één op één hetzelfde als recht. Het recht is meer. Het is de optelsom van regels en de fundamentele beginselen van onze samenleving. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is geen luxe, geen hobby van juristen, maar een essentiële garantie van de vrijheid waar iedere burger op mag rekenen in een parlementaire democratie. Rechters uiten al jaren zorgen over de houdbaarheid van hun onafhankelijk ambt, zonder dat politiek Den Haag daar met veel begrip of zelfs maar belangstelling op reageert. Meer geld alleen is ook niet dé oplossing. De oorzaken van de ademnood van de rechtspraak liggen dieper. Het afbrokkelen van de rechtspraak is mede het gevolg van het uit het oog verliezen van de rol van de overheid in dienst van het dagelijks leven van burgers. Ministers en ministeries hebben publieke taken en verantwoordelijkheden. Alleen wie denkt dat zij er vooral zijn om de economie te dienen, om mooie verhalen over zelfredzaamheid te houden en rotklussen plus te weinig geld uit te besteden aan gemeentes en provincies, die kan verrast zijn dat Den Haag later steeds weer het eigen falen moet onderzoeken. De bemoeienis van de Haagse politiek met de rechtspraak past in dit beeld. In het dominante denken is rechtspraak eigenlijk een dienst waar de klanten voor moeten betalen of hun verzekering. Hoe meer rechtszaken kunnen worden voorkomen, hoe beter. Als er snellere probleemoplossers zijn dan rechters, dan krijgen die van minister Sander Dekker de voorkeur. Hij dringt daarop aan met een duidelijke blik op kostenbeheersing, zonder merkbaar oog te hebben voor de rechtsvormende taak en de overige essentiële elementen van de rechterlijke functie. Maar als je de rechtszoekende behandelt als een klant op de markt voor probleemoplossingen, dan kan je niet garanderen dat echt recht wordt gedaan. De roep om efficiëntie en het constant spreken over de noodzaak van een cultuuromslag binnen de rechtspraak houdt onvoldoende rekening met de essentiële onafhankelijkheid van de derde staatsmacht. Het is geen bedrijf met aandeelhouders en een winst- en verliesrekening. De voortdurend schurende verhouding tussen managementdenken en werken aan kwalitatief goede rechtspraak kwam kort geleden aan het licht toen de president van de rechtbank Noord-Nederland, Maria van de Schepop, plotseling aftrad. Dat gebeurde nadat aanhoudende berichten over een onveilig werkklimaat en een autoritaire leiderschapsstijl naar buiten waren gekomen. Het besturen van een rechtbank met 3 vestigingsplaatsen, Groningen, Leeuwarden en Assen, namens de Raad voor de Rechtspraak vereist evenwichtskunst, die niet makkelijk is vol te houden zonder rugdekking bij de rechters en overige medewerkers. Na verschillende ontslagen en spreekverboden werd er bij de rechtbank Noord-Nederland gesproken over een angstcultuur, waar de president van die rechtbank zich dan weer niet in herkende, maar ze was wel een communicatietraject gestart. Het besef dat open omgang en collegiaal overleg binnen de rechtspraak geen strategie, maar een normale gang van zaken zouden moeten zijn, kwam kennelijk te laat. De Noord-Nederlandse onvrede is typerend voor waar de rechtspraak mee te maken heeft. Er is binnen de rechtelijke macht een loopbaanparcours ontstaan van rechters die geen recht meer spreken, maar erover spreken, met andere bestuurders. Over de rol van het recht en de rechterlijke functie wordt door ministers en parlement weinig gediscussieerd. En als het gebeurt, dan ligt de nadruk meestal op oplossingen voor het missen van financiële targets en andere problemen in de sector bedrijfsvoering. Het is niet zeker of iedereen hetzelfde bedoelt als het gaat over het belang van rechtspraak. Daarom kan een geautomatiseerd systeem of een administratieve medewerker geschillen niet afdoen. Ook in schijnbare routinezaken gaat het over mensen en hun bijzonderheden. Rechtspraak heeft me altijd gefascineerd, ook in landen met een meer theatrale en een minder democratische cultuur. Voor mij is de rechtspraak altijd mijn geheime tweede beroepsoptie geweest, na de journalistiek. Ik zie de dienstbare figuur die intellectuele en humane capaciteiten ten dienste stelt van een vreedzame rechtsstatelijke samenleving. Daarom ben ik de toga-beroepen altijd blijven volgen, op enige afstand. Totdat ik las: ook de Haagse rechtbank ontkomt niet aan rode cijfers. Toen riep ik uit: wat is hier in vredesnaam aan de hand? Moet een rechtbank soms kiet spelen of liefst winst maken? Om een beter idee te krijgen van de huidige staat van de rechtspraak ben ik dus in gesprek gegaan met rechters en rechtbankmedewerkers van allerlei pluimage. Daar ga ik de komende tijd verslag van doen. De meest opvallende knelpunten die ik tegenkwam zijn: ten eerste, veel rechters en hun medewerkers zijn zwaar overbelast. Overwerkpercentages van 40% en 50% zijn gewoon in de meeste rechtsgebieden. Rechters klagen daar nauwelijks over, maar ze zijn wel uiterst bezorgd voor de kwaliteit van de rechtspraak die het gevolg is van structureel te krappe roosters en op de loer liggende overwerktheid. De crisis in de jeugdzorg en die in het jeugdrecht zijn nauw met elkaar verbonden. Tweede constatering. Een gevolg van die overbelasting is dat de behandeling van zaken vertraging oploopt. Die tendens wordt in strafzaken versterkt door tekorten bij de politie en het Openbaar Ministerie, waardoor rechters vaak veel meer werk zeggen te hebben aan een onvolledig strafdossier. Te lange doorlooptijden, zoals dat heet, zorgen voor stress, onzekerheid en teleurstelling bij rechtszoekenden en afnemend vertrouwen in de rechtspraak. Derde waarneming. De toegankelijkheid van de rechtspraak heeft te lijden onder de inkrimping van het aantal rechtbanken, de verhoging van de griffierechten en de ontoereikende financiering van de rechtsbijstand voor mensen die geen advocaat kunnen betalen. Tienduizenden burgers kregen bovendien een strafblad zonder ooit een rechter te hebben gezien. Vierde constatering. De rechtspraak is afhankelijk van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat de rechtspraak een vast bedrag betaalt per afgeronde zaak. Deze zogenaamde outputfinanciering is bedoeld om de kosten te beheersen en rechters aan te moedigen efficiënt met hun tijd en middelen om te gaan. Deze prikkel plaatst rechters permanent voor de keus tussen snelheid en wat zij vinden dat nodig is om hun werk goed te doen. In de volgende stukken in deze serie zal ik deze knelpunten verder uitwerken, illustreren en verkennen hoe de rechtspraak weer versterkt kan worden. Niet omdat weer een beroepsgroep zegt het moeilijk te hebben. Het gaat om de democratische rechtsstaat die Nederland tot een vrij land maakt. Dit was het eerste verhaal in de serie Red de Rechtspraak. Je kon het gratis beluisteren op het podcastkanaal van De Correspondent. Als je denkt, hé, ik wil ook eens wat lezen wat die mensen schrijven, dan moet je gaan naar www.decorrespondent.nl/wordlid. Misschien word je wel lid. Bedankt voor het luisteren.